Goedemorgen. Mijn vrouw heeft me net nog ingefluisterd niet te snel spreken. Dus ik hoop dat ik dat volhoud. En ik heb er zelf ook problemen mee, waar ik ook zit, om alles te volgen. Dus ik wil vanmorgen het woord openen bij Matteüs 24. Matteüs 24. En dat gaat over de eindtijd. De tijd waarin we denk ik, op dit moment ook leven. In Matteüs 24, en ik lees vanaf het eerste vers. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zei tot hen, ziet gij dit alles niet? Voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dit geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dit alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukkingen. En ze zullen u doden. En ge zult door alle volken gehaat worden om mijn naams wil. En dan zullen velen ter val komen. En ze zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan. En vele zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de mensen verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Tot zover Gods woord. Ja, als we Matteüs 24 lezen, en ook als we verder lezen, dan moeten we in principe ook voor die tijd kijken wat daar gebeurd is. En als we dan in Matteüs 22 lezen, en dan gaat het natuurlijk niet lezen, maar in vers 15, daar kwamen de fariseeën ja, en beraadslaagden hoe ze hem een strikvraag konden vragen. Ze probeerden hem erin te luizen. En in vers 23 van hoofdstuk 22, op die dag kwamen enige sadduceeën naar Jezus. Ja, en ze ondervroegen hem. En zeiden, meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft zonder kinderen, enzovoort, enzovoort. Dus ook weer een strikvraag. En dan in vers 34, en toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwam ze bijeen en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken. Dus opnieuw kwam er iemand om Jezus te verzoeken. Vers 41 gebeurt er iets anders. Toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun, zeggende, wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? En dan haalt hij een tekst aan uit Jesaja. En er staat in vers 46, en niemand kon hem daarop antwoorden. En evenmin durfde iemand vanaf die dag hem er iets te vragen. Dus er was een enorme confrontatie tussen de heer Jezus, de schriftgeleerden, de fariseeën, de wetgeleerden. En dan gaat Jezus verder met zijn reden in hoofdstuk 23. En dan zegt hij 8 keer, wee u, gij schriftgeleerden en gij fariseeën. Dan komt er een ernstige waarschuwing voor die fariseeën en die schriftgeleerden. En dan eindigt hoofdstuk 23, in vers 37, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt. Wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. En gij het niet gewild. Ziet uw huis worden aan u overgelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu af niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En dat is het laatste van vers 23. En Jezus is ook na die tijd niet meer in de tempel geweest. Na die tijd heeft hij verdere reden gehad, zeg maar. Ja, in hoofdstuk 24, 25. En uiteraard is toen later de kruisiging gekomen. In hoofdstuk 24, dan lezen we eigenlijk 3 vragen. De discipelen wijzen Heer Jezus op de tempel. Een geweldig bouwwerk in die tijd. En de Heer Jezus zegt, er zal geen steen op de andere gelaten worden. En dan komt de vraag van de discipelen toen ze op de Olijfberg waren. Wanneer zal dat gebeuren? Wanneer zal die tempel verwoest worden? Wat is het teken van uw komst of van dat nieuwe tijdperk, wat we zouden kunnen noemen? En wat zijn de tekenen voor de voleinding der wereld? En dan gaat Jezus zijn discipelen dat verder duidelijk maken. Maar eerst staat er nog in vers 4, in vers 5, in vers 11, in vers 24. Zie toe dat niemand u verleide. Er zijn vele verleiders uitgegaan in deze wereld. Zie toe dat niemand u verleide. Van ik ben de Christus. En er zijn er in de geschiedenis meer dan 50 Joodse leraars geweest, die miljoenen mensen hebben verleid. En die zich uitgegeven hebben van, ik ben de Christus, ik ben de verlosser. Meer dan 50 Joodse personen hebben zich daarin geprofileerd. En dan gaat hij verder. Ja? En ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ik moet erbij vertellen, in principe zou ik hier wel een uur of anderhalf uur kunnen staan. Om dat allemaal verder uit te diepen. Maar ik geef vanmorgen even korte prikken, zeg maar, in elk tekst. Wat er in de geschiedenis is gebeurd. Ja? Ook zo het gehoren van oorlogen en geruchten van oorlogen. In totaal zijn er zo'n 200 miljoen mensen slachtoffer geworden van oorlog. Van honger die daarop volgt. In de Eerste Wereldoorlog, en hoort u het goed, er zijn altijd oorlogen geweest. Maar de Eerste Wereldoorlog. En dan spreek ik over de laatste 100 jaar, zeg maar, waren er 17 miljoen doden te betreuren. In de Tweede Wereldoorlog, sommigen zeggen 50 tot 70 miljoen doden te betreuren. Dat is allemaal gebeurd. Het was ook weer een wereldoorlog. Alles is wereldomvattend geworden. Dat was vroeger niet zo. 1 miljard mensen lijden op dit moment honger. We hebben ongeveer 7,5 miljard mensen. 1 miljard mensen hebben dagelijks nog honger. Elke dag sterven er, let op, 26.000 kinderen. 26.000 kinderen van 1 tot 5 jaar. Er wordt 1,3 miljard ton voedsel doorgedraaid in deze planeet. We hebben genoeg voor iedereen, voor een veel grotere wereldbevolking. Maar 1,3 miljard wordt doorgedraaid. Daar wordt dus niets mee gedaan. Er zijn 65 miljoen vluchtelingen. Mensen die in een tentje wonen. Mensen die van huis en haard verdreven zijn. Er zijn ongeveer 40.000 mensen verdronken als ze met een bootje trachten over te steken. Onvoorstelbaar. Dat is onze wereld waarin dat we leven. En dan zegt Jezus, in vers 6b, zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Dan gaat hij verder, vers 7. Volk zal opstaan tegen volk. En koninkrijk tegen koninkrijk. Dat zien we volop gebeuren in onze wereld. In de laatste 150 jaar zijn er 330 revoluties geweest. Dat betekent oorlog. Mensen die tegen elkaar in opstand komen. En we weten, de laatste is Syrië geweest. Tot de dag van vandaag. En elders ook nog. 330 revoluties in de laatste 150 jaar. Er wordt gesproken over hongersnood, over aardbevingen. Ja, als we het Lucas-evangelie er ook bij lezen, dus, daar staat daar in het Lucas-evangelie, uit de grondtekst, besmettelijke ziekten. Nou, dat zien we voor onze ogen gebeuren. Dat maken we, deze dag maken we dat mee. Zware aardbevingen. In de laatste 70 jaar zijn er 140 zware aardbevingen geweest. Dat eiste 2 miljoen mensenlevens. De top 10 van de aardbevingen zijn de laatste 70 jaar gepasseerd. Van 8,6 tot 9,5 op de schaal van Richter. En dan zegt Jezus, dit is het begin der ween. Dit alles is het begin der ween. Een ween van een vrouw, ja, ik mocht er 4 keer bij zijn, maar ik heb ze zelf niet meegemaakt. Maar dat begint heel traag naar elkaar. En dat wordt sneller en heviger en sneller en heviger. Totdat er iets geboren wordt. Nou, Jezus zegt, dit alles is het begin der ween. En ik denk wat er nu gebeurt in deze wereld. En als onze ogen open gaan voor alles wat er geschiet, dan moeten wij wakker worden met elkaar. In Openbaringen gaat het nog iets verder wat er staat. In Openbaringen 6 staat, de hemel week terug als een boekrol. En alle bergen en eilanden verplaatsten zich. En hun gebeden staan, bergen val op ons. Bedek ons. Voor de toorn van hem die op de troon zit. We lezen dat een kwart in Openbaringen en later een derde van de wereldbevolking zal worden gedood. Door de rampen die dan gebeuren. Dat betekent, als we het narekenen, een kwart en een derde, dat de helft van de wereldbevolking daarin omkomt. En dan lees je ook nog in Openbaring dat er een aardbeving komt die er zoals er nooit geweest is. In Openbaring 6. Vers 9 staat dan, je gaat er heel snel toch doorheen, dan zullen zij u doden, u overleveren, vervolgen, en je zult door alle volken gehaat worden. Om mijn naams wil staat daarachter. En we weten dat het Joodse volk op een geweldige manier veracht is. 70 na Christus zijn ze allemaal uit het land verdwenen. In principe is dat een vervulling van de tekst die God tegen Mozes zei in Deuteronomium 28, 29 en 30. Daar zegt God tot Mozes, als het volk gehoorzaam is en mij volgt, zal ik je zegenen. Zegen op het land, zegen in je gezin enzovoort. Je zal vruchtbaar zijn. Maar als je afwijkt van mijn geboden, zal ik je verdrijven over de ganse wereld. En dat is nadat ze Christus afgewezen hebben, 70 na Christus, ook gebeurd. Er is bijna niemand meer blijven wonen. Het Joodse volk heeft 2000 jaar vervolging meegemaakt. Met als toppunt de Tweede Wereldoorlog. Waarin 6 miljoen mensen zijn gedood. Maar ik denk dat deze tekst te meer ook slaat op ons christenen. Want er staat achteraan, om mijns naams wil. De Heer Jezus zegt, ze hebben mij vervolgd, tegen zijn discipelen. Ze zullen u vervolgen. Ja? En dat is zo gebeurd. Stefanus was de eerste martelaar. Jacobus volgde erop. Al de discipelen, behalve Johannes, zijn de marteldood gestorven. Jezus zegt, nee, Paulus zegt, alle die in Christus Jezus godvruchtig willen wandelen, zullen vervolgd worden. Ik was vorige week zaterdag aan het evangeliseren op een camping. En er zou in mijn plaats waar ik jaren gewoond heb, in Heijenboeikop, een evangelisatiedienst zijn. En daar werd mijn naam nog genoemd door iemand, dat ik bij een sectarische groep hoorde. Dachten ze. Ging er rond in het plaatsje Heijenboeikop. Maar ik was bij zijn schoonmoeder geweest. En na die tijd, zijn schoonmoeder was ernstig ziek, kanker. En na die tijd dat ik er geweest was, had ze geloofszekerheid. Ik had simpel een paar teksten uit de Bijbel voorgelezen. Ja, dat was de sectarisch iets dan zogenaamd. Ja, maar als christen en je getuigt van Jezus, heb je kans dat je vervolgd wordt. En die kans is heel groot, hier minder natuurlijk als in islamitische landen. Maar soms word je door de familie aan de kant gezet. Genegeerd. Dat is ook een vorm van, of elders, je wordt uitgelachen. Nou, de christenen, de eerste christenen, zijn vervolgd door de Romeinen. Er is in de middeleeuwen is er enorme vervolging geweest. De Rooms-Katholieke Kerk heeft daaraan meegedaan. Het communisme heeft daaraan meegedaan. Het nationalisme heeft daaraan meegedaan. Ik denk aan Hitler. Op dit moment worden christenen enorm vervolgd. Ja? De islam, het hindoeïsme. In India, het hindoeïsme, als je daar christen wordt, ja, dan kun je maar beter zorgen dat je weg bent. Boko Haram, de Taliban en ISIS en Al-Qaeda, dat is allemaal nog springlevend. Voor het gezicht zijn de wapens misschien even begraven, maar ze zijn er nog steeds. Wist je dat de vier kleuren van de paarden in Openbaringen 6, de kleuren zijn van de vlag van de Palestijnen? Wist u dat het woord Hamas in uw Bijbel staat in het Hebreeuws? En wat er toen gebeurde, als dat woord genoemd wordt, dat was bij Noach. Daar staat het in onze Bijbel, in de oorspronkelijke tekst. En toen heeft God de wereld vernietigd. In Noord-Korea, of vers 10 staat dan, sorry, dan zullen velen te val komen en ze zullen elkander overleveren en elkander haten. Nou, in Noord-Korea moet je die Bijbel niet laten zien, ook niet aan je kinderen. Want dan hoort de leraar op het school, op school hoort het, en dan komen ze je huis onderzoeken. He? Elkander overleveren, dat zijn dingen die voor onze ogen gebeuren, als wij onze ogen goed op hebben. De oorkraalgedachte overheerst de jeugd. Ik heb jaren in Turnhout op het station geëvangeliseerd. Ze geloven allemaal in de evolutietheorie. Dat is hun goddelijke waarheid, zeg maar. Ik zeg maar, jullie geloven dan veel meer dan ik. Als je dat gelooft, dat dat de waarheid is. Ja? Dat niet een schepper de oorzaak is van alles wat dat wij zien. Nou, hoe ging de Heer Jezus om met al die dingen die hij tegenkwam? Ik heb het net al gezegd, drie keer staat er, wee u, wee u, wee u. Er ging een waarschuwing om. Hoe ging Paulus daarmee om? In Handelingen 20 staat dat er valse broeders zouden binnenkomen. En dat gebeurt ook. Het is niet alleen soms van de tegenstander wel van verwachten, maar ook in de christelijke gemeenschap komen er ook dingen binnen dat je zegt, wat moeten we daarmee? Nieuwe invloeden telkens opnieuw. Het preterisme, dat betekent dat ze geloven dat Jezus al 70 na Christus is teruggekomen, doet zijn intrede in sommige gemeentes. Kingdom Now doet zijn intrede in sommige gemeentes. Hypergenadeleer, ja, of welvaartsevangelie, dat waait over ons christelijk Nederlandje, maar ook de rest van de wereld. En er staat in Lucas 18, daar zegt Jezus, toch als de Zoon des mensen komt, zal hij dan nog het geloof vinden. Het ware geloof vinden. Als de Zoon des mensen terugkomt. Ja, als wij, en ik lees even een stukje uit Timotheus. En er staat in, Timotheus 2, hoofdstuk 3. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermeten, kwaadsprekers, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. Die met een schijn van godsvrucht de krachten van verloochend hebben, houdt deze op een afstand. Ik denk dat we al die dingen die we daar lezen, kunnen wij terugzien in onze maatschappij. En zo zou ik nog andere dingen kunnen noemen uit andere gedeelten van de Bijbel. Vers 12 staat dan, en opdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de mensen verkillen. En ook dat gebeurt in onze wereld. Wetsverachting volop. Ja, er is een seksrevolutie over ons land gekomen. Ja, er is een drugsrevolutie over ons land gekomen. Feministische revolutie. Religieuze revolutie. Het komt allemaal over ons heen. En we hebben er elke dag mee te maken. Het ongeboren kind is niet meer veilig. Volgens WHO worden meer dan 42 miljoen kinderen in de moederschoot gedood per jaar. Dat is om stil van te worden. Er worden openlijk mensen gedood op straat. We zien dat regelmatig op tv. Een advocaat, een politicus. Sommigen moeten dag en nacht bewaakt worden. Ja, vers 12, zal de liefde van de mensen verkillen. Dus ieder voor zich. De laatste 50 jaar zijn er duizenden mensen meegesleurd in het werelddenkkader. Maar, ik zeg ook een maar. In Openbaringen 2 staat al dat ze de eerste liefde verzaakten. Ze waren geweldig goed begonnen. En toch waren ze afgeweken van die eerste liefde. Dat kan ons allemaal overkomen. Maar Gods hart gaat nog steeds naar ieder mens uit. Ik sprak met evangelisatie vorige week zaterdag. En dan haal ik, als het mogelijk is, Johannes 3 vers 16 aan. Ik sprak iemand in het ziekenhuis. Toen ik er voor de derde keer was, met een niersteen. En die kwam uit een, wij noemen dat, een hele zware kerk. En hij zag mij bidden voor het eten. Hij zegt, hij bidt nog voor het eten. Ik zeg, ja. Ik zeg, en u? Oh ja, hij ook. Ja, toen kregen we een verder gesprek. En toen vroeg ik aan de man. Er gaat een hele zware gemeenschap, zoals wij het in de volksmond noemen. Ik zeg, waar staat er in Johannes 3 vers 16? Want ik vroeg of dat hij geloofszekerheid had. Ik zei, waar staat er in Johannes 3 vers 16? En dan was het antwoord schuldig. Dan ben je 80 jaar, zit je in de kerk en je weet niet wat er in Johannes 3 vers 16 staat. Dat is toch onvoorstelbaar? Nou, ik heb dat opgenoemd. En zo zijn we wat verder gebabbeld. Weet je, Paulus zegt in de Romeinen 5 dat de liefde van God in onze hart is uitgestort. Ik heb even geschilderd hoe dat de wereld in elkaar zit om ons heen. En ik hoop dat het ons wakker maakt. Ja? En dat we meer bewust worden dat de liefde van God in ons hart woont. En dat hoort dan ook elk moment van de dag, hoort dat te proeven zijn. En Paulus zegt, dan had ik alle gaven van God. Al zou ik mijn leven geven aan de dood. Dan zou ik willen sterven. En ik had de liefde niet. Dan zegt hij 3 keer. En ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. De Heer Jezus zegt, ik geef je een nieuw gebod. Dat gij elkander lief hebt. Ja, dat moesten ze in het Oude Testament ook al. Elkander lief hebben. Maar ik geef je een nieuw gebod, dat ga je aan de lief hebben. En wat staat er dan achteraan? Gelijk ik u heb lief gehad. Jezus had ons onvoorwaardelijk lief. Gelijk hij, en we gaan het direct vieren, de weg naar het kruis gegaan, voor onze zonde, zo lief had hij ons. Toen wij nog zondaren waren. Zo lief heeft hij de wereld. Als het goed is zitten wij totaal anders in elkaar als wat in deze wereld op ons afkomt. Kan dat? Kan ik die andere lief hebben, ook als die mij haat? Kan ik die andere vergeven, zoals Jezus deed en Stefanus? Bijna onmogelijk. En toch zeg ik, het kan. Alleen als God het in je hart geeft. Als de Heilige Geest het in ons hart bewerkt. Dan kan het. Maar we zien in deze wereld zien we een verharding, een verkilling, eenzaamheid, ieder voor zich. Dat zegt vers 12 van Matthäus. Ieder voor zich. Terwijl ze in Handelingen 4 alles gemeenschappelijk hadden. Ze waren eendrachtig bij elkaar. Zo hoort die gemeente eruit te zien. Zo hoort ons gezin eruit te zien. Eendracht. Ja? En alles gemeenschappelijk. Daarom zijn we vreemdelingen in deze wereld. Vers 13 zegt dan, maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Dus het is een strijd. Wie volhardt. En ik geloof dat wij echt in een eindtijd zitten. En dat we moeten volharden, ziende op Jezus, elk moment. Maar wie volharden, die zal behouden worden. Ja, volhard tot het einde geloof ik dan, van het genadetijdperk, van deze bedeling. Totdat hij komt, om zijn gemeente op te halen. Volharden in geloof. Volharden in gebed. Volharden in toewijding. Volharden in jezelf beschikken, beschikbaar stellen. Gehoorzaamheid. Dat heet een Nehemia. Nehemia, die had een prachtige job. Als schenker van de koning. Maar zijn hart was in Jeruzalem. In Jeruzalem, waar de muren waren afgebroken, waar de tempel niet goed functioneerde, waar de offerdienst niet was. Daar was zijn hart, in Jeruzalem. En niet bij die prachtige job die hij had. Maar Nehemia gaf alles op om de muren te gaan herbouwen. Daniel en zijn vrienden weggevoerd in ballingschap. Maar ze weigerden te buigen voor de wereld waarin ze leefden. En er kan dan de vuuroven zijn, of er kan de leeuwenkuil zijn, maar ze weigerden te buigen. De eerste discipelen weigerden te buigen. Stefanus weigerde te buigen. De eerste discipelen, Paulus, weigerde te buigen voor alle wereldse invloeden. Maar ook andere broeders en zusters in de geschiedenis. Ik noem er maar een paar op, een Hudson Taylor. Of een Watts Manee. Of een Wurmbrand. Of een Corrie ten Boom. Ja, die weigerden niet te buigen. Of een Esther uit het Oude Testament, die haar leven op het spel zette. Gaan wij met de stroom van deze wereld mee? Of zijn we als een zalm, die tegen de stroom ingaat om vrucht te dragen? Wat zal de Heer Jezus zeggen van mij en van uw christelijk leventje? Durf ik me dat af te vragen? Als ik nu moet verschijnen, nu zou sterven, wat zou hij dan tegen mij zeggen? Vers 14. Het evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden. Tot de getuigenis van alle volken. Als er iets tekenend is voor onze maatschappij, dan is het eerste dat het volk Israël is teruggekomen in 48. Maar ook dat nu het evangelie in de ganse wereld gepredikt wordt. We hebben de mogelijkheid met onze westerse, met onze mediawereld. De ganse wereld wordt het evangelie verkondigd. En weet u ja, ik heb een heleboel negatieve dingen gezegd vanmorgen. Ik hoop niet dat u depressief naar huis toe gaat. Dat is niet de bedoeling. Ik heb pas dit boek gelezen. Ismaël komt thuis. Wow! 1 miljoen moslims komen elk jaar tot geloof. 1 miljoen moslims komen elk jaar tot geloof. Er zijn zo'n 35 organisaties wereldwijd die samenwerken om dat mede te bewerken. Sheikhs, imams komen tot geloof en de hele gemeenschappen komen tot geloof. Geweldig dat God nog aan het werk is. Ondanks alle stormen die er ook zijn om ons heen. De discipelen kregen opdracht. Ja? Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Dan mag ik getuigen zijn. Jeruzalem. Samaria. Oh nee, eerst Judea. Samaria, uiterste ter wereld. En wat draag ik en wij als gemeente daarop toe? Hoe beoordeelt de Heer Jezus ons als gemeente? Maar ik moet eerst gewoon bij mezelf beginnen. Hoe beoordeelt Hij mij? Is het voor mijn familie duidelijk dat de liefde van Jezus mij beheerst, mij te pakken heeft? Is dat voor mijn vrouw duidelijk? Is dat voor mijn man duidelijk? Is dat voor mijn kinderen duidelijk? We hebben net van een jongen van, uit de gemeente van Sion gehoord. Wij hadden dat gisteren al gehoord van onze zoon Peter, die in Italië is. En Peter is daar met zijn zoon, Nathanael, die zou meegaan met die groep van Sion. Maar omdat hun gelijk op vakantie ging, is dat niet gebeurd. En nu was er iemand tot geloof gekomen, een vriend van Peter, van Nathanael. Die was gisteren of eergisteren tot geloof gekomen. God is nog steeds aan het werk. Maar zijn we een getuige op de plaats waar dat we zijn? Op vakantie? Maar begin gewoon in ons eigen gezinnetje. Begin gewoon in onze eigen familie. Het begint in onze eigen straat. Ik was vorige week zaterdag op een camping. En er waren 3 mensen van de camping waren in de open lucht samenkomst. En ik mag op 6 plaatsen maar terugkomen. Verder van mij. Er is nog zoveel opening, lieve mensen. Alleen gebruiken we dat. Nou, deze mensen hebben verstaan wat er nodig is. Het woord zegt het. Paulus zegt, we zijn gezanten van Christus. En dat begint gewoon bij mensen om je heen. En als we dat gaan doen, gaat de wereld veranderen. En niet alleen in Azië of in Azië, maar ook bij ons. Prijs de Heer voor. Heer, wij danken u voor uw woord. We danken u dat u ook waarschuwend bent opgetreden. En dat er woorden zijn van u, Heer Jezus, die we nu kunnen zien gebeuren in onze maatschappij. In onze wereld. Wereldomvattende stormen. Maar ook wereldomvattend evangelie wat verkondigd wordt. dank u wel, Heer, dat er miljoenen mensen tot geloof komen. Tot de dag van vandaag. Mensen die u, Heer Jezus, eerst haten. Of op de tweede plaats hebben gesteld. En die nu hun hart overgeven aan u. Geweldig. U bent het werk. Heer, geef dat u aan het werk bent. Ook in onze omgeving. In ons gezin. In onze familiekring. Geef dat we daar ons hart totaal voor open mogen stellen. We prijzen u.